90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Pas toen ik in de metro zat, besefte ik wat er gebeurd was.
Hij kwam steeds weer dichterbij.
Toen is hij me ook nog naar huis gevolgd. Dus echt ontspannen over straat gaan, zeker 's avonds. Zit er niet meer in daardoor.
Lekker ding, kutwijf, hoer of schatje. Grote kans dat je zulke woorden wel eens op straat naar je hoofd geslingerd kreeg. Meer dan de helft van de Amsterdamse vrouwen had vorig jaar te maken met straatintimidatie. Van nafluiten tot ongewenst betasten. Waar komt die behoefte van sommige mannen vandaan? Is er iets tegen te doen als het niet strafbaar is? Of kunnen we er maar beter mee leren leven? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert. We gaan het deze keer hebben over straatintimidatie. Iets waar 51% van de vrouwen en 32% van de mannen in Amsterdam het afgelopen jaar mee te maken kregen. En daar praat ik over met Raunak Kadari.
Hoi.
Welkom weer, Raunak. Jij bent eigenlijk onderwijsverslaggever van het Parool, maar ja. Je schrijft ook regelmatig over straatintimidatie.
Ja.
En ook Juri Olrichs is aangeschoven.
Hallo.
Welkom, Juri. Jij bent seksuoloog bij de NVVS, de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Een hele mond vol.
Gelukkig afgekort.
Ja. Ja, en trainer en consultant bij Rutgers.
Klopt, ja.
Het Kenniscentrum voor Seksualiteit.
Ja.
Heel fijn dat je er bent. En behalve jullie hebben we ook even rondgevraagd bij vrouwen, vooral in Amsterdam, over hun ervaringen met dit onderwerp, straatintimidatie. En we vroegen hen of en op welke manier zij ooit last hebben gehad van straatintimidatie. Laten we even luisteren.
Ik heb in de metro in Amsterdam wel eens een moment gehad dat het heel druk was. Toen stond het zo vol dat iedereen best wel op elkaar gedrukt stond. Er was een man achter mij met zijn hand de hele tijd op mijn billen. Dat bleef maar doorgaan ook toen ik van naar voren probeerde te schuiven, toch zover ik kon. En hij kwam steeds weer dichterbij. Uiteindelijk moest ik de eerste halte eruit, dus ik was weg.
Ik ben wel meerdere keren lastiggevallen door mannen. Ik moet bekennen dat de laatste jaren, ik ben nu 38, steeds minder gebeurt.
Ik liep naar de metro. Ik passeer een man, terwijl ik hem passeer, schreeuwt hij in mijn gezicht heel hard hoer. Ik schrok, ik ben doorgelopen. Pas toen ik in de metro zat, besefte ik wat er gebeurd was en voelde ik wel dat ik heel erg geschrokken was. Maar zoals eigenlijk elke situatie heb ik dat verder genegeerd.
Ik ben ook wel eens door een politieagent aandacht gehouden omdat ik geen helm op had. Dus dat was terecht. Maar vervolgens wilde hij mijn identiteitsbewijs niet meer teruggeven, behalve als ik met hem uit eten zou gaan. Toen is hij me ook nog naar huis gevolgd. En ja, ik ben wel vaker überhaupt gevolgd door een taxichauffeur of heeft iemand in het openbaar voor zich wel zitten aftrekken naast me.
Dat twee jongens op een scooter langs mij reden op de fiets en me heel hard op mijn bil sloegen.
Ik merk wel dat als er voornamelijk eigenlijk alleen maar mannen staan, of in groepjes of dan wel alleen, dat ze bijna altijd wel een opmerking maken over mijn hond die er leuk uitziet. Oh, trouwens, jij ook. Dat soort opmerkingen die krijg je wel echt dagelijks naar je hoofd geslingerd.
Ja, dit zijn nogal uiteenlopende en ook best wel wat indringende situaties.
Ik verbaas me wel over dat het best wel heftige dingen zijn.
Ja.
Dus straatintimidatie is natuurlijk heel groot. Het gaat van naar inderdaad je hand op je bil of slaan.
Ja.
Ik schrik hier toch wel van.
Ja, het komt dus wel veel voor. Dat blijkt ook uit cijfers. Maar laten we heel even teruggaan naar wat straatintimidatie precies is.
Ja. Het is wel goed om te benoemen, het is een subjectief iets. Dus het is wat voor jou straatintimidatie is, hoeft dat niet per se voor mij te zijn. Dat horen we ook in de voorbeelden van deze vrouwen. Maar de algemene definitie van straatintimidatie is als er ongewenste fysieke, verbale of non-verbale toenadering plaatsvindt in de openbare ruimte.
Ja, met als gemene deler dus inderdaad dat ongewenste.
Ja, dus je dat niet wil.
Ja. Ja. En als je naar de cijfers kijkt, hoe groot is dit probleem in Amsterdam?
Gigantisch.
Ja. Ja.
In de afgelopen 12 maanden is 42% van de Amsterdammers wel eens geconfronteerd met één of meer vormen van straatintimidatie. En dan hebben we het over alle Amsterdammers. Maar net als in de voorgaande jaren is altijd vrouwen, die zijn altijd in de meerderheid. Dus je ziet dat 51% van de vrouwen die heeft daar last van, tegenover 32% van de mannen.
Ja.
En dan komt er toch echt een gigantische uitschieter. Vooral jonge vrouwen tussen de 15 en de 34 jaar, die hebben 72% van hen heeft hier wel eens mee te maken.
Ja, ja, en in het voorbeeld horen we ook een vrouw die zegt, ik ben 38, ik heb er iets minder last van.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel een gegeven dat, ja, dat het misschien afneemt als je iets ouder wordt. Wat ook confronterend kan zijn als ik voor mezelf spreek. Ik ben
is
ook
dat
38.
Zo?
Ja, nou ja, het is ook, ik bedoel, het is niet leuk om lastiggevallen te worden.
Nee.
Maar het, ja, het geeft ook aan dat je dan iets minder wordt gezien als een aantrekkelijke vrouw die over straat loopt.
Maar het is goed dat je dat zegt, omdat het wordt soms ook als prettig ervaren.
Ja.
Soms is het ook wel leuk om een compliment te krijgen. Of om wel te zeggen dat iemand op straat zegt, hé, wat zie je er knap uit. Dat kan ook vlijend zijn. Dus het is niet per se dat als iemand een compliment maakt op straat, dat dat meteen intimidatie is.
Ja, nee, daar gaan we zeker ook zo meteen nog even op in. Maar dan ben ik ook toch wel benieuwd. Heb jij hier zelf wel eens last van gehad, Ranak?
Ja, ik vind last een groot woord. Ik ben wel eens nagefloten. Ik krijg wel eens complimenten. Dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Ik heb nooit echt dat ik dacht, vind ik heftig. Ik heb ook niet zulke schijnende voorbeelden als deze vrouwen in de intro. Maar wat ik wel echt niet fijn vind, is als een auto naast je gaat rijden of langzamer gaat rijden of fietsers. Dan krijg ik wel echt een...
Dat heb je dus wel eens meegemaakt.
Ja, dat vind ik niet fijn.
Ja. Nee. Ja, ik moet zelf denken aan dat ik als 12-jarige dwars door de stad fietste naar school. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. En dat er ook echt een paar weken lang elke ochtend een scooter naast me kwam rijden. Heel langzaam. En dat is natuurlijk heel dreigend. Als je zelf op de fiets bent, dan ben je veel langzamer dan een scooter. En zodra een scooter of een auto naast je rijdt, is dat
heel intimiderend.
Heel intimiderend. Jori, heb jij als man wel eens last gehad van straatintimidatie?
Nou ja, als daar scheldende fietsers of taxichauffeurs onder vallen, ja, dan heb ik daar wel eens last van gehad. Maar niet op een seksuele manier. Nee.
Dus als je het heel breed opvat, inderdaad, van elke opmerking die ongewenst is of onaardig.
Bij de hand medeverkeergebruikers in Amsterdam die af en toe dingen doen waarvan je denkt van, waar is dat nou voor nodig? En je zegt er wat van, ja, dan word je ook terug geïntimideerd. Ja.
Ja. Laten we nog heel even luisteren naar de vrouwen wat zij over hun gevoel van veiligheid in Amsterdam zeggen.
Ik denk dat ik mij voor 80% veilig voel op straat in Amsterdam en 20% niet.
Ik voel me in Amsterdam soms wel onveilig op straat, vooral natuurlijk 's avonds.
Ik voel me eigenlijk vrijwel nooit onveilig in Amsterdam, omdat het eigenlijk altijd overal wel druk is.
Ik heb helaas in Amsterdam best wel een aantal dingen meegemaakt dat ik ben lastig gevallen. Dus echt ontspannen over straat gaan, zeker 's avonds, zit er niet meer in daardoor.
Als het donker is, 's avonds laat, dan kan het wel eens voorkomen dat ik een andere route kies.
Denk bijvoorbeeld aan de Sloterplas, waar ik eigenlijk heel graag hardloop. Maar zodra het donker is, dus zeker als het winter is, zijn er hele grote tijdvakken dat ik er eigenlijk niet in mijn eentje omheen ga lopen of rennen.
Weerhoudt mij niet om naar buiten te gaan of lekker uit te gaan of naar een restaurant. Maar als je in je eentje terug moet, dan ben ik wel op mijn hoede. Laat ik het zo zeggen. Er is altijd wel een moment dat ik, als ik een groepje jongeren zie staan of jongens, dan denk ik wel, nou, pak even de overkant van de straat.
Ja, deze vrouwen die schetsen dus echt dat, ja, dat ze toch op hun hoede zijn. Mm-hmm. Als we het dan hebben over vooral de mannen waar ze waarschijnlijk last van hebben. Waar komt die behoefte van mannen vandaan om
nou ja, ik denk dat het vooral de jongere mannen zijn. Hè? Wat die mevrouw net zei, vanaf mijn 37ste heb ik er niet veel last van. Ik denk ook dat het te maken heeft met de leeftijd van de mannen die met name de straatintimidatie doen. En ik heb het idee dat het vooral jongens en mannen zijn die ten overstaan van hun vrienden zichzelf nog even willen bewijzen. Als macho, als kijk eens, ik durf vrouwen uit te dagen. Of ik durf andere mensen die geen vrouw zijn, maar trans of homo of man, te laten zien van hey, ik ben niet een van jullie. Ja, want het is toch ook een stukje identiteitsbewijs, hè, dat je durft te intimideren en te laten zien, ik ben een echte man. Dat is helaas het mechanisme wat daartoe leidt dat ze dit soort dingen gaan doen. Een van de vele dingen.
Het macho gedrag, stoer doen naar vrienden toe. Jij gaf ook seksuele voorlichtingen aan minderjarige plegers van zedendelicten.
Klopt, ja.
Dan hebben we het echt over zwaar strafbare feiten.
Ja, die zijn over de grenzen gegaan. Zwaar over de grenzen. Ja.
En in hoeverre heeft dat te maken met straatintimidatie?
Nou ja, een beetje hetzelfde mechanisme dat die jongens, ze hebben iets fout gedaan. En het waren ook meisjes trouwens. Maar ze hadden geen idee hoe dat overkwam. En ze hadden geen idee dat zij in die situatie meer macht hadden. En je had het net over die brommer die heel langzaam rijdt. Ja, dat is puur staaltje machtsvertoon. Diegene is sneller, misschien ook wat ouder. En die jongens op die leeftijd en meisjes hebben dat soms niet door. Dat ze een machtssituatie hebben en dat het heel intimiderend kan overkomen. En ze groeien op met het idee van, ach, weet je, aandacht geven, dat is goed. En je moet toch de eerste stap nemen als man. Dus dan doen ze dat met een sis of met een fluit of met een opmerking. En dan zien ze wel.
In de hoop van dat?
Nou, dat er een positieve reactie terugkomt. Je ziet het zelfs met de dickpics. Heel veel mannen die sturen dat met het idee van, nou ja, als ik laat zien dat dit mijn soort aandacht is die ik wil hebben en wil geven, dan hoop ik dat het terugkomt. Maar ze vergeten het machtsverschil en de context, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, er is nogal een verschil of je inderdaad langs de Sloterplas wordt aangesproken door meerdere mannen. Of dat je gewoon overdracht door een jongen een complimentje krijgt.
Precies, ja. En hoe je dat doet, dat kan je al jong leren.
Hoe ging je met hen te werk?
Nou ja, door aan te geven van dit waar je hebt duidelijk een grens overschreden. En we gaan samen uitvinden hoe dat heeft kunnen gebeuren. En hoe je kunt voorkomen dat je weer de grens overschrijdt. Bij 9 van de 10 jongeren die ik sprak, sloeg dat aan.
Versierles.
Bij wijze van spreken, ja. En inzicht in macht. Hè, dat jongens die komen minder vaak in de situatie dat zij minder macht hebben. En hè, ze zijn fysiek wat sterker 9 van de 10 keer op een bepaalde leeftijd. En meisjes worden ook heel erg opgevoed met het idee voorzichtig en ga niet te laat op straat. En weet je, en dat voedt al een beetje dat verschil. Dat meisjes opgroeien met het idee van oh, er zijn mannen, ik kan daar niet tegenop. Gelukkig weten we inmiddels beter en gaat dat steeds anders.
En hoe vertel je die jongens dan? Hoe laat je ze echt voelen dat zij wel macht hebben?
Ja, dat is soms heel lastig, want ze hebben het niet door. Het is een beetje als met John de Mol in die documentaire Boos. Die man die heeft ook weinig mensen boven zich en die heeft totaal geen idee hoe dat is. Maar ik zeg, ja, zet hem in een tandartsstoel, bij wijze van spreken, en laat hem een verdoving geven. En dan heeft iemand de macht over je. En zulke voorbeelden moet je met die jongens ook weten te vinden.
Want anders denken ze, ik vecht me er wel uit.
Ja, want ze hebben natuurlijk heel veel bravoure. En als je dan zegt van, ja, maar stel nou 2 jongens pakken je vast. Joh, dan schop ik en dan sla ik en weet je wel. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Maar dat is wel het beeld wat ze van zichzelf willen geven. Hè? De zelfredzame man. En daar moeten we ook een beetje vanaf.
Ja, nou ja, laten we dan ook meteen wel de vraag opwerpen die de laatste tijd voorbij komt in meerdere contexten. Mag je dan helemaal niks meer? Ja. Nou, kun je niet gewoon een compliment geven op straat? Mag dat dan niet meer?
Ja, ik vind dat zo'n dooddoener. En ook meteen de hele discussie platslaan eigenlijk. Of doodslaan moet ik zeggen. Er mag heel veel. Maar het gaat er echt om hoe je dat doet. En tegelijkertijd zitten we ook in een tijd waarin de normen aan het verschuiven zijn. En dat geeft altijd een beetje frictie. We zijn aan het aftasten met z'n allen van wat mag wel, wat mag niet. Er zijn nog steeds generaties die het helemaal niet gewend zijn dat vrouwen 's nachts alleen op straat liepen. Want dat was vroeger helemaal niet oké. Dus we moeten even met z'n allen ons bewust worden van wat zijn we aan het doen? Wat vinden we aanvaardbaar met z'n allen? En hoe gaan we daar dan mee om? Want er mag heel veel, maar we moeten wel kijken of die andere kant dat ook wil.
En heb je daar een voorbeeld van wat voor handvatten jongens of anderen zouden moeten hebben van wat wel kan en wat niet kan?
Nou, niet, maar ik heb wel een heel goed voorbeeld, ook uit mijn eigen omgeving. Wij zitten hier met de redactie boven Stadsreiniging Amsterdam. En daar staan best wel veel mannen buiten ook te roken, maar ook 's avonds. En ik weet nog wel een keer dat ik hier 's avonds wegliep, toen was dat donker. En toen stond er een groepje mannen daar. En ik liep langs om mijn fiets te pakken. En er komt 1 man naar voren lopen en die zegt, mag ik jou wat vertellen? Ik zeg, ja, oké. Je ziet er heel goed uit. En dat was totaal niet dreigend. Dat was niks geks aan, maar dat was op zo'n subtiele manier aangepakt dat ik dacht, wow. Zo kan het dus ook. Terwijl als zij misschien hadden gedaan, pst, of lekker ding, dan had ik me wel geïntimideerd gevoeld.
Ja.
Dus het kan wel en het mag allemaal ook nog steeds. Maar denk even na hoe de ontvanger erop reageert en wie jij op dat moment ook bent.
Ja, want het gaat echt om communicatie en context. Hè? Dat zijn dingen die je al vanaf jong kan leren. Ik bedoel, basisschool. Nou, op die leeftijd kun je al leren hoe geef je complimentjes en hoe schat je in wanneer je iets wel kunt zeggen, wanneer je iets niet kunt zeggen. Dat kan je al van jongs af aan al leren.
Ja, ik heb wel eens een aardige soort ezelsbrug geleerd van voorlichters aan jongens op de middelbare school. Moesten ze eerst alle vrouwen in hun leven opschrijven die ze lief vinden.
Ja.
En vervolgens alle woorden die ze roepen wel eens naar meiden. En dan moesten ze die aan elkaar koppelen. En dan kreeg je meteen reacties uit de klas van nee, doe normaal, dat zou ik nooit doen.
Claudia de Breij had ook een treffend voorbeeld in haar oudejaarsconferentie. Dat ze op een gegeven moment zei van denk na, zou je het aan je moeder zeggen? Of zou je het tegen je moeder zeggen? Van hey, lekkere kont in die broek. Zou je dat tegen je moeder zeggen? Nee? Nou, dan moet je het misschien ook niet tegen die vrouw of staat zeggen. Maar zou je tegen je moeder zeggen, hey, wat staat die broekje goed? Nou, kun je wel zeggen.
Ja, ja, precies. Laten we nog ook even luisteren naar hoe Amsterdamse vrouwen, wat voor maatregelen ze treffen om zich veiliger te voelen op straat.
Ja.
Als wij onze hond moeten uitlaten, dan gaat het liefst mijn vriend in de avond met haar uit, zodat ik niet buiten hoef te komen.
Ik ga harder fietsen en ik denk er ook soms wel over na wat ik aan heb. Of ik er op een bepaalde manier uitzie die extra aandacht kan trekken. En ik wil dat helemaal niet, dus dat is ook een innerlijk conflict dat ik dan heb. En ik wil gewoon mezelf kunnen zijn.
Mijn vriend of een vriendin opbellen terwijl ik over straat loop. Of toch de fiets pakken in plaats van lopen als het maar een klein stukje is.
Heel vaak heb ik ook mijn sleutels in mijn hand op de een of andere manier. En dan ja, voor het geval dat als een soort van wapen of zo. Maar heel vaak gebeurt het ook dat ik er helemaal niet over nadenk en wel gewoon de straat op loop.
Ja, dus gewoon heel concreet je sleutels in je hand als een soort
Ja, en dat is natuurlijk voor heel veel mannen gaat dat gelukkig niet op. Hè. De meeste mannen zijn welwillende wezens die niemand kwaad willen doen. Maar dit is wel het beeld wat helaas in de maatschappij is ontstaan al die honderden jaren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook blij dat mijn dochter van 15 op een vechtsport zit. En dat vind ik ook af en toe een beetje gênant om te denken. Maar het is wel iets waar je in opgroeit.
Ja.
En het duurt heel lang voordat we dat een paar stappen verder zijn, denk ik.
Ja, ik moest ook op mezelf verdediging als tiener. Maar dan wordt het wel bij de meiden gezocht.
Ja, precies. En die verantwoording ligt natuurlijk bij allebei. En ik bedoel, vrouwen moeten ook leren om mannen op als partners te zien en het voorkomen hiervan. Hè? Dus niet, het is vrouwen tegen mannen of die groep tegen die groep. En want die neiging krijg je soms ook wel eens in de discussie van jullie mannen dit en oh, jullie vrouwen dat. Daar schiet je niks mee op. Hè? Je moet leren dat je daar samen uit kan komen. En hoe? Ja, dat is ook weer per situatie en per groep anders.
Je hebt ook veel verhalen gehoord van vrouwen, Raunak. Wat voor maatregelen zijn treffen? Wat heb jij zo gehoord?
Ja, we hebben een hele mooie productie gemaakt in de krant met Laura Opdijn, waarin we 8 vrouwen hebben geïnterviewd over wat zij nou in het dagelijks leven doen om straatintimidatie tegen te gaan of zichzelf zo goed mogelijk te verweren. Lucia Koning, zij is 24 en zij doet behalve de sleutels tussen haar vingers steken altijd, gaat zij dus ook bijna nooit in haar yogabroek naar buiten. En voor mensen die niet weten wat een yogabroek is, die zit knettertje strak en die laat alle vormen zien. En dat vindt ze dus te uitdagend.
Oh ja.
Talita Isik, en die doet altijd haar capuchon op. Zij is ook 24. En die doet altijd alsof ze belt als ze buiten loopt. En in die capuchon stopt ze dan ook haar haren, zodat ze lijkt op een jongen. En de heftigste vond ik van Jamie Berlak. Zij heeft altijd een zakmes bij zich.
Zo.
Ja. En zij is altijd bijna altijd wel op FaceTime als ze ergens naartoe gaat 's avonds.
Oh, wow.
Ja, en dit zijn gewoon meiden van mijn leeftijd. En die voelen zich dus niet veilig genoeg om 's avonds alleen over straat te gaan.
Ja precies. Of de kleding aanpassen of zo. Maar dan zijn het inderdaad de vrouwen die zich aanpassen eigenlijk in de openbare ruimte.
Ja, je weet dat het gebeurt. En dat voelt me elke keer als je dit hoort, denk je, oh god, hoe is het mogelijk? Weet je, wat een...
En het lijkt ook bijna normaal, hè? Dat als je klaarmaakt voor een avondje uit, of misschien in de zomer, dat je denkt, nou, ik neem toch even die broek mee. Ja. Of ik neem die legging mee voor buiten. Wat natuurlijk heel gek is.
Ja.
En het zijn wel allemaal individuele voorbeelden van maatregelen nemen. Maar de gemeente doet ook inmiddels heel wat. Het is best wel een speerpunt ook van burgemeester Femke Halsema.
Ja.
En een paar jaar geleden werd een zogenaamd cisverbod, dus een soort bijnaam kreeg dit, dat eigenlijk straatintimidatie moest tegengaan in Amsterdam. Maar wat hield die maatregel in? Is dat inderdaad een verbod?
Ja, dat was het verlangen. Een cisverbod was eigenlijk een verbod tegen alle vormen van verbale en non-verbale straatintimidatie. Dus naroepen, nafluiten. Maar dat hebben we wel in de APV gezet, dus de algemene regels van Amsterdam. Ook Rotterdam heeft dat gedaan, maar we handhaven er niet op, omdat het gewoon niet te doen is.
Ja.
Dus,
want ga maar eens bewijzen dat iemand achter je aanliep of iets tegen je riep.
Dus in theorie krijg je €190 boete als je een vrouw nafluit of uitscheldt of iemand anders bij iemand anders dat doet. Maar ze konden dat helemaal niet handhaven. En daarom is, en dat was ook het kop van het stuk wat ik toen schreef, is dat het cisverbod is gedegradeerd tot een vrijblijvende wens van gemeenten.
Ja, precies.
Dat is het. En het is ook wel goed om te benoemen dat er is een zaak voorgekomen bij het gerechtshof in Den Haag. En daar is eigenlijk verteld dat het sissen en straatintimidatie valt onder de vrijheid van meningsuiting.
Oh ja, dus de enige boete die was uitgedeeld in Rotterdam, geloof ik, die werd weer onderuit gehaald.
Die werd aangevochten en toen bleek, je kunt dat helemaal niet strafbaar stellen.
Ja, ik begreep wel dat de minister van Justitie, Dylan Jezilkus, die is daar wel mee bezig om een landelijke wet in te voeren.
Ja, ik vind het ambitieus, want zij was ook de voorvechter toen zij nog in de gemeenteraad zat in Amsterdam voor dat cisverbod in Amsterdam. Zij zij is ook die aanjager van dat cisverbod. Het is niet gehaald. Dus om het nu wel te halen, zou je de grondwet moeten wijzigen. Dus ambitieus plan, maar we moeten nog zien of dat gaat lukken.
Ja, ja, en ik zie in mijn werk, want ik werk ook veel in het buitenland voor Rutgers. En ja, overal worstelen we ermee. En wat ik het meest effectief vind, is dat mannen en vrouwen en andere genders met elkaar in gesprek gaan van, goh, wat bedoelen jullie en hoe moeten we het anders doen? En weet je, dat is juist zo belangrijk.
Maar zeg je ook van, moeten we dat eigenlijk wel willen, zo'n wet, een verbod?
Ja, het lijkt me zo lastig, want je kan overal wetten en verboden opmaken. En als dit zijn gevolgskwesties. En weet je, wat we net ook al zeiden, in de ene context kan het wel, in de andere context kan het niet. Dus volgens mij belast je het rechtelijk systeem daar heel erg mee als je dit gaat strafbaar stellen en mensen daar aanklichten voor doen. Tuurlijk moet je daar wat melding bij doen en moet je actie nemen als je er last van hebt. Maar ja, er zijn heel veel andere wegen volgens mij.
Zijn er eigenlijk plekken waar je het kan melden?
Ja, je hebt centrum seksueel geweld, heb je. Maar dat is ook echt voor de wat zwaardere intimidatie. Je kan in ieder geval sowieso daar met mensen praten. Je hebt ook stopstraat in met intimidatie. Er zijn ook campagnes. Ik denk bijvoorbeeld aan Ben je oké? Van Rutgers in het uitgaansleven. Waarin je kunt lezen wat je kunt doen als je intimidatie voor je neus ziet. Dus dat is ook wel goed om gewoon eens tips te krijgen van hoe reageer je als je dat ziet gebeuren.
Ja, zijn er andere manieren waarop de gemeente ingrijpt, Rana?
Ja, burgemeester Femke Halsma doet heel veel pogingen, moet ik zeggen. Een paar jaar geleden was er een campagne hashtag Jij staat niet alleen. Waarbij meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidaties gekoppeld werden aan een soort van buddy. Die hen kon helpen om weerbaarder te worden in de maatschappij. En toen was er echt heel veel kritiek over. Ja, maar hoezo focus je dan op de vrouwen? En waarom pak je die verdachten niet of die daders? En dit jaar is zij weer begonnen met een campagne. Op 8 maart dit jaar is hij van start gegaan. En dat is de publiekscampagne Stop Seksuele Intimidatie. Heel originele naam ook. En daar komen er schermen te staan. Of tenminste op schermen in de stad vertelt zij van, hey, we moeten ermee kappen. Maar dat is niet genoeg.
Nee, je zegt al van, ja, is het überhaupt nuttig? Heeft het effect?
Ja, en het is natuurlijk wel, moet ik er wel bij zeggen, het is nooit goed. Zo, wat een burgemeester ook doet, je ziet, ze doet heel veel en ze heeft het ook wel echt hoog op de agenda staan. Maar wat zij ook doet, het is niet goed. En dat komt denk ik ook, en dat is even wat ik denk, is omdat we het niet bij de kern aanpakken. En je ziet ook dat andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Cupido, die gaan echt langs op basisscholen, middelbare scholen, om die norm daar een verandering in te brengen. Van het is niet oké om daarmee om te gaan. En ik denk dat dat ook wel het meest werkbare is.
Ja, en het is ook inderdaad gewoon meer proactief. Hè. We hadden een aantal jaar geleden bij Rutgers met een aantal partners, ook hier in Amsterdam. Ik geloof ook Cupido. De campagne Beat the Macho. En dat was om jongens te leren van, hey,
Beat the Macho?
Beat.
Ja, oh, beat in verslaan. Oké, okay, ja.
Maar het idee was om jongens onder elkaar te laten bespreken van, hey, dat hele macho idee van mannen. Ja, het is prima hoor. Ik bedoel, er is niks mis mee. Maar er zijn ook nog heel veel andere manieren om je mannelijkheid te uiten. En heel veel jongens, en dat merk ik in mijn werk, hè, die worstelen daar ook mee.
Ja, ja, voorlichting, natuurlijk begrijp ik, is belangrijk. Maar ik heb soms ook het idee van, ja, voorlichting, is dat niet wel van de hele zachte hand? Volgens mij zijn er ook hele concrete maatregelen te nemen. Ik moet denken aan een artikel dat onze collega Sam de Graaf schreef over de inrichting van Wenen, ja. De hoofdstad van Oostenrijk. En waar decennia eigenlijk al expliciet rekening wordt gehouden in de openbare ruimte om vrouwen een veiliger gevoel te geven. Kun je daar wat voorbeelden van noemen, Ranok? Want je hebt dat stuk ook net gelezen.
Ja, lof dat plan überhaupt. Ze hebben daar dus een gender planning expert. En dat is bij hen stedenbouwkundige Eva Keel. En het zijn eigenlijk hele voor de hand liggende oplossingen. Dus we hebben het over straatverlichting. We hebben het over bredere stoepen met meer ruimte voor voetgangers. Zodat je dus niet tegen elkaar aanschuurt als je voorbij loopt. Vrij zicht op voetpaden en parken. Geen donkere hoekjes en geen bosjes langs wandelroutes. En voldoende openbare toiletten. Dat zijn hele makkelijke dingen, kun je zeggen.
Die toch voor iedereen fijn zijn, lijkt me.
Precies, en toch gebeurt het niet. En de Oostenrijkse hoofdstad die heeft ook wel echt daarmee gepionierd. En ze laten ook zien van, kijk, wij zorgen ervoor dat we niet alleen maar de doorstroom van het verkeer meenemen in het plannen van de stad, maar ook die gendergelijkheid. En daar zijn deze dingen essentieel in. En een heel leuk project wat zij hebben opgestart, dat is Vrouwenwerkstad. En dan moet je het even in het Oostenrijks uitspreken. Dat is een wooncomplex ontworpen door vrouwelijke architecten. Waaronder het principe Eyes on the Street is gewaarborgd. Dus dat betekent dat alle woonkamers en keukens op de straat uitkijken. Zodat je altijd mensen hebt die meekijken als je door de buurt loopt.
Oh ja, dat was ook altijd de tip die ik meekreeg. Ja. Als het dan donker is, kies dan een straat waar mensen de straat kunnen zien.
Ja. Ja.
En mag je geen gordijnen ophangen waarschijnlijk.
Heel Nederlands, ja. Toch? Ja. Open gordijntjes. Dan
kunnen ze wel weer bij je naar binnen kijken. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat dat zeker goed is. En zo zijn er nog veel meer maatregelen. Maar het is terecht wat jij net ook zegt. Je moet ook wel de mensen die over de scheef gaan, moet je ook wel echt op de vinger stikken. Hè? Het moet wel duidelijk zijn van dit kan niet.
Ja, maar dan wil ik jullie tot slot eigenlijk nog even een stelling voorleggen. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de man, of misschien de hetere man, in Amsterdam de baas is op straat?
Goeie stelling. Hele goede stelling. Wil jij eerst, Juri?
Ja, ik ervaar dat niet zo. Als het zo is, dan denk ik dat het heel veel mannen dat niet bewust zijn en dat ook niet zo bedoelen.
Oké. En jij, Raunak?
Ik vind het te hard ingestoken. Maar ik zou in ieder geval zeggen dat vrouwen en LHBT en mensen die bij de LHBTQ+ gemeenschap horen, niet de baas zijn op straat.
Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, mag ik jullie bedanken voor dit gesprek, Rauna Kadari en Juri Olrichs. En natuurlijk de vrouwen die hun ervaringen met ons hebben gedeeld. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie werd gedaan door Verena Verhoeven, de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? We hebben er veel over geschreven, Raunak ook, maar ook andere collega's. Ga in ieder geval naar parool.nl of download de Parool-app. We zetten ook een aantal linkjes in de show notes. En reageren of vragen stellen kan altijd via podcast@parool.nl. Vinden we leuk, we reageren altijd. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.